steden waaronder in Daniel uitgebreid gesproken wordt. Dat die steden, die sterkten namelijk, verwoest zullen worden. Maar ze zullen weer bewoond worden. En tot Israël wordt daarom gezegd, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Want er was wel schande en schaamte, dat staat er ook. Maar er staat, gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. Dat wil zeggen, daar komt een eind aan. En bij de wederkomst van Christus is die schande en die schaamte beëindigd. Die wordt dan vergeten. Bij een andere gelegenheid staat er, ik zal uw zonde en uw overtredingen niet meer gedenken. En dan gaat het uiteraard over de toepassing van het nieuwe verbond. En wat zeg ik? Niet alleen de toepassing van het nieuwe verbond, maar dat betekent ook het sluiten of tot stand komen van nieuw huwelijk. En dat is ook wat hier beschreven wordt. Gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, halverwege vers 4, en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Daarmee, met het woord weduwschap, wordt dus in één keer verteld waarom Israël eventueel te schande zou worden of beschaamd zou zijn. Die reden is namelijk dat deze vrouw, want Israël wordt nu als vrouw beschreven, deze vrouw haar eigen man vermoord heeft. Israël is eigenlijk de zwarte weduwe, nou we het toch over de natuur hebben. Kent u de zwarte weduwe? Van Ellis Marischek. Nou ja, doet er nou niet. Maar dus, nee, die bedoel ik niet. De zwarte weduwe, dat is een spin. Ja. Dat is een grote spin met een klein, verachtenziel mannetje. Als die groot is, dan is het een vrouwtje. Als die klein is, is het een mannetje. En ogenblikkelijk na de paring doodt het vrouwtje, nee, de vrouw, het mannetje. Want het klein verklein wordt moet eigenlijk bij een man. En daarom wordt ze zo genoemd. De zwarte weduwe, ze is altijd weduwe. Nee, de man moet het zorgen voor het nageslacht met de dood bekopen, waardoor hij een type is van de Heer Jezus Christus uiteraard. Makkelijk genoeg, hè? Jawel. Is met de bijen trouwens ook zo, hoor. Want die darren, het enige nuttige wat ze zouden doen, eventueel, wat men weet, is dat ze zorgen voor de bevruchting. Nou ja, en betrekkelijk kort daarop worden ze ook allemaal uitgeroeid. Door de vrouwtjes namelijk. Dan zijn ze niet meer nodig. En daar hebben wij het volgende op gevonden, dat is zo nuttig. Want daarna gaan ze de winter in, die bijen. En die mannen hebben toch hun werk al gedaan, dus die kunnen nou beter om zeep helpen. Anders dan moeten ze ook maar mee blijven eten. En dan is er niet genoeg voor heel de winter. Dus je ziet hoe mooi de natuur in elkaar steekt. Ja, dat noemen ze mooi. Maar als je het op de mensen van toepassing brengt, is het zo mooi niet, hè? Hoewel bij de mensen ook voorkomt, hoor. Er zijn ook vrouwen die hebben een man nodig alleen om kinderen te krijgen. Daarna kan de man weer vertrekken. Tegenwoordig kun je er een huren. Nee, ja, kinderen ook. Dat kan ook. Nee, maar dat bedoel ik niet. Mannen bedoel ik. Voor dat doel. Nou ja. Laat maar zitten. Dit is wat. Maar goed. Maar zo gaat het met de Heer. Denk daar maar eens over na. Ja. Hij heeft zijn woord gebracht en daarna werd hij gedood. En het woord is er nog steeds. En waar het woord gebruikt wordt, en waar het resultaat heeft, waar het wat voorbrengt, daar zijn inderdaad ontstaan gelovigen. Ja, Israël heeft dus toch zo'n functie. Maar goed, Israël wordt hier dus beschreven als weduwe. Dat is nogal een groot dilemma voor de Joodse verklaarders natuurlijk. Nou, die kletsen zich er heel eenvoudig onderuit, hoor. Kijk, het betekent natuurlijk dat de man van Israël, en dat is Jehovah, overleden is. Voordat de Messias verschijnt, moet de man van Israël overleden zijn. En als die weduwschap niet meer gedacht zal worden, kan het alleen doordat een andere man, en liefst nog dezelfde man alsnog, verschijnt. Daar heb ik het van de week ook ergens over gehad, want ik zag toevallig een keer, ik weet niet meer waar het was, zag ik een aflevering van Dynasty, elders televisie. En dan blijkt dat die oude man, die oude baas van de familie, Jock heette die geloof ik, was het niet zo, dat die ineens weer ten tonele verschenen is. Die man was al jaren geleden doodgegaan, niemand weet meer hoe, maar hij schijnt neergestort te zijn met een helikopter of zoiets. En daarna was hij officieel dood, maar nu na jaren blijkt hij toch te leven, hij heeft wel een heel ander uiterlijk enzovoorts. Heeft één gebrek, hij kan zijn littekens niet laten zien waaraan ze hem konden herkennen. Hoe vindt u die? Hoe bedenken ze zo'n verhaal, denk je dan? En achteraf denk je, zo'n verhaal staat ook in de Bijbel. De Heer is weg, de grondlegger van de dynastie, want zo is het. Die is inderdaad overleden en in de toekomst blijkt hij toch te leven. Zodat de weduwe toch weer geen weduwe is. Ja, officieel wel, maar nou ja, het hangt er maar vanaf van welke kant je komt, hè. En hij zal zijn identiteit wel degelijk kunnen aantonen. Zijn gestalte mag dan wat veranderd zijn, want hij lijkt ineens op de tuinman, zoals u weet. Waar mag je even over nadenken? Want Maria is Mirjam en dat is dus Israël. En die ziet hem voor de tuinman aan. Dat is hij dus ook. Want hij bouwt hof. Weer, hè? We hebben ook in Jesaja gelezen, hè? Dat Israël zal weer zijn als de hof Gods, de hof van Eden enzovoorts. Dus de Heer is wel degelijk de tuinman, dat was Adam ook en dus de tweede Adam ook. Dus hij is wat qua van uiterlijk een beetje veranderd, hij blijkt op de tuinman te lijken, maar hij kan zijn identiteit bewijzen aan de tekenen in zijn handen en in zijn zij. Dat is het verhaal. En dan wordt de smaad van het weduwschap vergeten. Dat is de gedachte. Er zijn natuurlijk meerdere varianten op deze redenering, maar dit is er één. Dat de overleden man toch alsnog verschijnt. De andere variant is dat de overledene was Jehovah, de middelaar van het oude verbond, of degene, niet de middelaar, maar de man van het oude verbond. En hij zal opnieuw verschijnen, maar dan als de Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Zo kan je het ook zeggen. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Het betekent dat er ook in de toekomst weer sprake zal zijn van een huwelijk tussen de Heer en Israël. Al moet gezegd worden dat het Israël dan wedergeboren is, inmiddels. Maar dat moet van de Heer ook gezegd worden, uiteraard. De dood is tussen beiden gekomen. Die beide lijnen, die van de Heer die gestorven is, maar weer opgewekt, en die van Israël dat gestorven is, maar weer opgewekt, die beide lijnen vinden we samen in Romeinen 7. Want in Romeinen 7 wordt gezegd dat de man gestorven is, dat is de Heer, maar er wordt ook gezegd tot Israël, gij zijt ook der wet gedood, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die uit de dood is opgewekt. Dat is een korte samenvatting van wat hier onder andere in Jesaja 53 en 54 gezegd wordt. We vinden het natuurlijk nog op een paar plaatsen. Met name in de volgende hoofdstukken van Jesaja, daar komt het ook voor, en natuurlijk ook in zekere zin in Hosea. Zeg ik Hosea? Ja, dat bedoel ik, ja, Hosea. En ja, soms dan in Hosea en ook in de wet natuurlijk, in al die wettige voorschriften, daar vind je het ook eigenlijk terug. Nou goed, nog een paar profetieën, maar dat doet er nou niet toe. Als er staat, gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, en gij zult niet schaamroomd of beschaamd worden, dan betekent dat dat de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. De smaad is namelijk die van het weduwschap, en weduwschap is op zich geen smaad, maar wel als men weduwe is doordat de vrouw zelf de man gedood heeft, dan is het in elk geval smaadheid. Maar het zal niet meer gedacht worden. De Joden, want dat ging ik er straks zeggen, de Joden die zich hieruit moeten praten, omdat ze niet geloven dat de Messias eerst door hen gedood werd, die nemen gewoon hiernaast klaagliederen. Ja, dat is toch zo. Klaagliederen 1 vers 1, jazeker. Jeremia en dan de Jeremiade, hè. Klaagliederen 1 vers 1. Hoe zit die stad zo eenzaam? We hadden het toch over de eenzame, de kinderen der eenzame. En dat heet in Galaten Jeruzalem. En hier ook. Hoe zit die stad zo eenzaam die vol volks was? En leggen Jesaja 54 vers 1 maar weer eens naast. De eenzame heeft toch veel kinderen, alsnog. Vroeger was er veel volks, in de toekomst ook, daartussendoor niet. Nou, hoe zit die stad zo eenzaam die vol volks was? Zij is als een weduwe geworden. Was de man dan dood van dat Jeruzalem toen het ingenomen werd in de dagen van Jeremia? Want daar gaat het eerste plaats over, hè? En het antwoord is nee, de Heer was niet dood, maar hij was wel vertrokken uit Jeruzalem. Hij was er niet meer. En in die zin was er dus wel degelijk sprake van weduwschap. Maar het woord is wat overdreven gekozen. Wel, dit is een soort van gedicht, een lied, en dan mag dat min of meer. Maar het is wat overdreven gekozen, omdat dit een uitspraak is over niet Jeruzalem zozeer in de dagen van Jeremia, maar het is het Jeruzalem zoals in het jaar 70 het verwoest werd. Toen was het echt weduwe. De man was overleden en nu was Jeruzalem weduwe geworden. En dus in slavernij en in armoede terechtgekomen. Moest zichzelf verkopen. Is ook letterlijk gebeurd trouwens. Moest zichzelf verkopen. Om de schulden te kunnen betalen. Zo gaat dat soms met weduwen. En dus Jeruzalem werd verwoest enzovoorts. Maar het is zelfs ook nog de beschrijving van een Jeruzalem wat verwoest wordt aan het einde van de 70ste week van Daniël. Wat we makkelijk onthouden. Het jaar 70 en de 70ste week van Daniël. In beide gevallen wordt Jeruzalem verwoest. In beide gevallen gaat het om die weduwe. Alleen in de toekomst, aan het einde van de 70ste week van Daniël, is dat de laatste keer. Want daar verschijnt de man die zich legitimeert aan zijn littekenen. Nou, de Joden praten zich er dus uit door te zeggen, wel, die weduwe uit Jesaja 54 is gewoon de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Nebukadnezar. Nog verder terug dus. Waarna men niet kan verklaren hoe het dan met die man zit. Waarschijnlijk zal men wel zeggen dat de Heer in ons midden niet is. Nou ja, dat is het dan. Maar consequenter zou zijn te zeggen dat die Heer is overleden. De vraag is, hoe komt dat? En het antwoord lijkt me wel duidelijk. Gedood door de vrouw. Maar goed, de smaad uw zwedenschap zult gij niet meer gedenken. Staat er dus. En dan moet ik eens even naar Jeremia. Ik was net bij klaagliederen, maar nu moet ik naar Jeremia 51. Ja, Jeremia 51. Hoofdstuk 50 en 51 van Jeremia in hun geheel spreken in het algemeen over de verwoesting van Babel. En het is eigenlijk zo dat Openbaring 18, wat een soort lied is over de val van Babel, wat nog, en dat nog in de toekomst zal plaatsvinden natuurlijk, dat Openbaring 18 een soort samentrekking, een soort samenvatting is van Jeremia 50 en 51. Dat is niet helemaal juist, maar in het algemeen klopt dat. Want uitgebreid wordt gesproken over Babel, wat ten onder zal gaan. Die ondergang wordt op verschillende wijzen beschreven, dat doet er nou niet toe. Maar de ondergang van Babel aan het einde van de 33 jaren, en dus bij de aanvang van de 1000 jaren, de ondergang van Babel wordt steeds genoemd in het Oude Testament, maar ook in Openbaring 18 en 19, wordt steeds genoemd direct in verband met het herstel van Israël. Want Babel wordt verwoest en dan is Jeruzalem de hoofdstad van de wereld. 33 jaar ervoor is het andersom. Dan wordt Jeruzalem verwoest en is Babel de hoofdstad van de wereld. Zodat je maar weer ziet hoe belangwekkend die tijd is die ertussen ligt. Dan te bedenken dat men die gewoon ook totaal niet kent. Hè? Vandaar dat men uit die profetieën nooit komt. Maar het is heel eenvoudig. Aan het eind van de 70ste week van Daniël wordt Jeruzalem verwoest en dan ligt die stad eenzaam, verlaten, de weduwe enzovoorts. En dan is Babel de hoofdstad van de wereld. Is het koningschap, is het over de koninkrijken der aarde. Maar 33 jaar later is Jeruzalem herbouwd, staan daar de stoelen des gerichts, is de zoon van David op de troon en wordt Babel geoordeeld. Kortom, de aarde opent zich en valt erin. Daar komt het ongeveer op neer, heel kort gezegd. Maar het gebeurt natuurlijk kort. Hè?
Een jaar na de verwoesting van Jeruzalem, wordt het dan weer begonnen met de stad te herbouwen?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is ook moeilijk te zeggen, want het is maar de vraag wat je dan als officieel begin ziet van de herbouw van het is heel eenvoudig. Kijk, we lezen. Even de vraag. De vraag was hoeveel jaar na de val van Jeruzalem zal men weer beginnen Jeruzalem te bouwen. Nou, ik moet meteen. Nou, er kan een paar dagen tussen zitten. Maar het argument daarvoor heb ik uit Ezechiël 39. omdat in Ezechiël 39 sprake is van de val van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniel door de Rus. Ja, ja. En zijn bondgenoten. Wellicht hoort daar West-Duitsland ook bij, maar dat heb ik al vaker gezegd. Ja, heb ik al vaker gezegd. Want er staat vorst Gogemago, vorst van Rost, Mezeg en Tubal, maar Togarma wordt daarbij genoemd. Enzovoorts. En hoe heet die ander? Gomer. En dat is heus Germanië, dat is Duitsland. Ik zou niet weten waarom dat alleen Oost-Duitsland geweest zou hebben moeten zijn geworden. En West-Duitsland lijkt me ook wel. En dan kunt u nog zeggen, maar Nederland dan niet? En dan zeg ik, nee, Nederland niet. Waarom niet? Omdat Nederland ligt in Noordwesten en dat is dus niet Togarma, dat is Israël. Zebulon, Issachar of hoe ze hier maar heten mogen dan. Denk ik. Ik denk dat het zo zit, maar dat kan ik niet bewijzen. Maar ik denk dat het zo zit en dat dus heel Europa gewoon, dat niet het Oost-Europa nu overloopt naar het Westen, maar ik denk dat die Oost-Europese jongens gewoon de grenzen hebben opengezet. Om een heel eenvoudige reden. Waarom zouden ze dat maar doen? Ze wilden toch de wereld veroveren? Nou, dan moet je die muur toch weghalen. En het gordijn toch opentrekken. Dat doen ze nou ook. En wij haasten ons in het Westen om onze centjes naar Oost-Europa te brengen. Want daar kun je lekker investeren. Daar ligt een markt open. En daar is een arbeidskracht voorhanden. Dat zullen wij wel even regelen daar. En dan zeggen de jongens in Oost-Europa. Ja, jongens, dat is mooi geregeld. Hé. Die Gorbatsjov, dat is met er eentje. Ja. Kapitaalgebrek, economie ligt op zijn gat. Ze hoeven alleen het gordijn maar open te trekken. En dan komt het vanzelf goed. Want wij haasten ons, hè, om onze centjes daarheen te brengen. Dat blijkt wel, want de rente vliegt hier met sprongen omhoog, hier in West-Europa. Dat betekent dat er veel vraag naar geld is. Ja, in plaats van dat u een hypotheek neemt hier, kan de bank zijn geld natuurlijk ook even naar Oost-Europa brengen, want daar ligt hem, maar daar kun je best investeren. Hè. Er is nog een groei voorhanden. Zo zit dat. Nou goed, weet u dat ook weer? Maar ik verwacht dus dat de Gog, Magog, Ros, mee zegt Tubal, maar ook Togarma en Gomer en al zijn benden, denk ik altijd, die kleine Duitse deelstaatjes, al zijn benden, weet je wel, al die kleine Duitse deelstaatjes en deelstaatjes in, hoe heet die landen daar verder, of, nou goed. Maar die zullen inderdaad Israël of Palestina inderdaad onder de voet lopen, dat is hoofdstuk, niet 38, 39 van Ezechiël. Hoofdstuk 38 gaat over gebeurtenissen aan het einde van de 1000 jaren. Hoofdstuk 39 gaat over gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week. Nou, en dan staat er dat men daarna 7 maanden nodig heeft om de lijken uit het land te bergen. Wanneer begint men dus met de wederopbouw van het land? Antwoord, ogenblikkelijk. Direct. Nou ja, hetzelfde jaar, dat er, laten we het dan zo zeggen, dat was de vraag, hoeveel jaar daarna? Nee, hetzelfde jaar. En ik mag aannemen dat die maanden ook gemeten zijn vanaf het moment dat het gebeurt, dat Jeruzalem valt. Vanaf die maand. Ik wil nog niet zeggen dat men in dezelfde maand ook begint met ruimen. Dat hoeft dan niet, maar binnen 7 maanden in elk geval zijn in ieder geval de lijken daar weg. En wordt het land gezuiverd. Want denk erom dat het dan gevaarlijk wordt daarop, voor een levend mens, te midden van al deze stoffelijke overschotten, wat een veel te nette term is. Nee, dat is levensgevaarlijk ook. Er staat ook precies hoe het gebeurt, hè. We zullen kennelijk in dichte kleding, in hoe heet het, steriele kleding, en ze worden helemaal ingepakt, zal het land doorgaan en de stokjes zetten, pijltjes zetten, bordjes zetten bij waar wat geruimd moet worden enzovoort. Een andere ploeg komt het dan opruimen. Ze denken omdat het wat is hoor. Jongen. Ik denk ook dat er heel wat vergif gespoten wordt trouwens in de dagen dat het land veroverd wordt. Hè? Dag milieu, ja. Ja, daar gaan we dan. Met het milieu. Nou, er staat het milieu nog het een en ander te wachten daarna. Over de hele wereld. Water in bloed veranderen en die dingen. Nou ja, laat me zitten. Maar dat, dus inderdaad, men begint direct weer Jeruzalem te bouwen van de grond af aan. Maar in diezelfde dag is Babel de hoofdstad van de wereld. Maar in 33 jaar zijn de rollen totaal omgedraaid. Dan valt Babel en is Jeruzalem voor altijd de hoofdstad van de wereld. Die twee dingen samen worden vermeld in Jeremia 50 en 51, maar ook in, dus ik kan het niet nalaten, ook in Openbaring 18, want dat gaat over de val van Babel, het eerste stuk van hoofdstuk 19 ook, en meteen wordt het gevolgd met, lees u dat maar eens na, het wordt meteen gevolgd met dat de Heer Jezus zijn koninkrijk heeft aanvaard en zijn bruid heeft zichzelf bereid en de bruiloft des lams is gekomen. Dat is de vrouw. En dat slaat minstens dus op Israël. En dat vind je hier dus ook, want in Jeremia 50 en 51 vind je precies dezelfde dingen als in Openbaring 18. En in Jeremia 51 vers 5 lezen wij: want Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden van zijn God, van de Heere der Heerscharen, hoewel hun liederland vol van schuld is, van de heilige Israëls. Dat wil zeggen, Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden van zijn God. Dat betekent dat die God die man is, of was, van die weduwe. En dus, de heilige Israëls zal tot Israël komen en er zal een bruiloft plaatsvinden, weer. Dan blijft het geen weduwe, het is weer huwelijk. En als je de tussenzin weglaat, die tussen haakjes staat, staat er dus: want Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden van zijn God, oftewel van Jehovah Zebaoth, oftewel de heilige Israëls. Heb je dat? Met drie namen wordt dat gegeven. Zijn God, of van zijn God, van de Heere der Heerscharen, of van de heilige Israëls. En tot de gelovigen wordt dan ook gezegd: vliet uit het midden van Babel en red een ieder zijn ziel, wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid, heb niet het teken van het beest, en meer van deze uitspraken. Want dit is de tijd der wraak des Heren. Ja, precies, dat zijn de 33 jaren. Dat is de tijd der wraak des Heren. De dag der wraken onze Gods, oftewel de dag des toorns. Waarna staat: Babel was een gouden beker in de hand des Heren, die de ganse aarde dronken maakte. En dat is precies wat in Openbaring 17 al staat, en 18. En dan staat er in vers 8: schielijk, plotseloos betekent dat, plotsklaps, hè, ineens. Schielijk is Babel gevallen. Niemand rekende erop. En in Openbaring 18 staat er ook tot 3 maal toe: in 1 uur gebeurt het. Net zo plotsklaps als Sodom en Gomorra. Nou, daar hoef ik het verder niet over te hebben, maar heb dan in de gaten dat zowel in Jesaja 54 als in Jeremia 51 als in Openbaring 19 gesproken wordt over die vrouw en over die bruiloft die plaatsvindt. Weduwschap is vergeten, is achter de rug, is er niet meer. Maar hoezo niet? Wel, de man is weer verschenen. En dat niet alleen. Er zal weer sprake zijn van een huwelijk. En dat is precies wat in Openbaring 19 staat. Leuk, hè, als je één keer de gedachte losgelaten hebt dat het over de gemeente gaat in Openbaring 19 bij die bruiloft des lams, dan valt het ineens allemaal op zijn plek en blijkt precies dezelfde gedachtegang en combinaties daarvan gevonden te worden in de oudtestamentische profetieën. En zelfs grote uitgebreide profetieën als die van Jesaja en Jeremia. Dus niet niks. Nou, dan ga ik maar terug naar Jesaja 54... Gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, de smaad uw zwedenschap zult gij niet meer gedenken. Dat was vers 4. Want uw maker, in de zin van uw schepper, maar er staat: uw maker is uw man, in de zin van echtgenoot. Uw maker is uw man. Want de Heere zal Israël maken. Scheppen kan natuurlijk ook, maar dat staat er niet, er staat maken. En de maker is uw man. De gedachte is ook dan eigenlijk dat de vrouw gemaakt wordt door de man, niet andersom. De vrouw is wel tot heerlijkheid van de man, dat is waar. Zoals Israël is tot heerlijkheid van Christus of van de Heer, dat is wel waar. Maar de vrouw wordt door de man gemaakt tot wat ze is. En er staat hier ook: uw maker is uw man. Met de nadruk op man. Niet uw man is uw maker, maar uw maker is uw echtgenoot. Degene die u verlost heeft, is uw echtgenoot. Zo is dat zo. Hoe heet hij dan? Want dan moet er meteen naam en voornaam, weet u wel, voor het register. En dan staat er: hij heet Jehovah Zebaoth. Las ik net dus ook al even, in Jeremia. Precies hetzelfde. Heere der Heerscharen. De weduwe zal niet weduwe gelaten worden van zijn God, of van haar God, oftewel van de Heere der Heerscharen. Hier staat precies hetzelfde. Heere der Heerscharen, Jehovah Zebaoth, is zijn naam. En het leuke daarvan is dat hij dan is Heere, niet alleen van Israël, en dus van deze bruid, zeg maar ook der volkeren. Want Heere der Heerscharen wil zeggen Heer der menigten. En die menigten blijken altijd de menigten der volkeren te zijn, der heidenen dus ook. Let maar eens op, dat heerscharen betekent natuurlijk menigte. Het zou kunnen zijn de menigten van Israël, maar uit het verband waarin de term steeds gebruikt wordt, blijkt dat de Heer daar juist wordt aangeduid als de God ook der heidenen. Want die Heer, die Heer is der heidenen, is de echtgenoot van Israël. Daar gaat het om. Daarom is Israël ook de eerste uit de volkeren. Omdat Israël met die koning getrouwd is. Dat kun je van de heidenen zo niet zeggen. Niet op gelijke manier althans. En daar gaat het maar om. Uw maker is uw echtgenoot, uw man. Hij heet Heer der Heerscharen. Leuk dat er staat, Heer der Heerscharen is zijn naam. Want zijn naam, dat is altijd de verwijzing naar Jehovah, hè? De magische naam van de Heer. En dan staat er, en de heilige Israëls, en dat is ook precies wat in Jeremia 51 stond. Vers 5 was geloof ik, hè, dat ik er straks aanhaalde. Ja. Staat er ook, de heilige Israëls is uw verlosser. Want de weduwe, denk maar even aan Rut. De weduwe. Die, Rut is een beeld van Israël. Jawel. Heel uitdrukkelijk, niet van de gemeente hoor, denk er goed om, niet van de gemeente. Want het beeld van de gemeente is die andere vrouw die niet met name genoemd wordt, die getrouwd was met die andere losser die ook niet met name genoemd werd. Meneer Sulk 1, hè? Meneer Ploni Almoni, Sulk 1, die had zelf een erfenis. En bij de erfenis hoort in het verhaal van Rut altijd een vrouw. Hè? Men krijgt de erfenis, die is te koop, maar dan krijg je er een vrouw bij. Of was de vrouw, nou ja goed, of de, dat weet ik niet precies meer. Maar in ieder geval, hè? Maar in ieder geval dat wordt gezegd. En Boas lost de bezittingen van Rut en trouwde dus ook met haar. En de andere verlosser had al een erfenis en had dus kennelijk ook een vrouw. Het was dus om, anders had hij trouwens ook wel die beide erfenissen kunnen kopen. Maar vanwege die vrouw ging dat dus niet. En dan gaat het erom, zodat Rut niet een type is van de gemeente. Dat kan niet, want er staat een ander al voor. Dus Rut is een type van Israël, komt uit Moab, wat heel aardig is. Zal ik je dat eens uitleggen, voor de aardigheid? Moab, komt uit Moab, hè, de Moabitische. Weet je wat Moab is? De Moab en Ammon hebben een slechte reputatie, maar zodat je maar weer ziet dat het een beeld is van de gemeente, maar dat mag ik natuurlijk zo niet zeggen. Maar Moab en Ammon zijn een beeld van de gemeente, hoor, dat is echt zo. Het Genesis, jawel, dat verhaal kent u toch wel. Sodom en Gomorra, heb ik dat niet laatst hier verteld of niet? Nee, hier niet. Oh. Hier niet. Waar we, nou goed, snel dan even. Sodom en Gomorra worden verwoest in Genesis. Is een beeld van het oude verbond, de wet. Nog een heleboel meer, maar daar is het in de eerste plaats een beeld van het oude verbond. Lot staat voor sluier, Lot woont in Sodom. Zijn naam betekent een sluier, een bedekking, dan wel een voorhang. Jawel, dan wel een voorhang. Ja. En Lot woont in Sodom. En Sodom, het beeld van de wet en zo, wordt verwoest. En Lot wordt daaruit bevrijd via die twee man. Want twee man zijn altijd een beeld van de eerstgeborene en dus de gemeente. Die twee man die verblinden ook de bevolking van Sodom met verblindingen, staat er. En meestal denkt men dan dat die lui van Sodom dus blind werden. Ze hadden de ogen dus, ze zagen slechts duisternis en konden daarom de deur niet vinden. Wat knap stom is, want ook met de ogen dicht kun je een deur vinden. Je gaat gewoon om het gebouw heen en je op de tast en dan vind je vanzelf de deur. Dus daar klopt iets niet aan, dat is ook zo, want ze werden geslagen met verblindingen. Dat betekent niet dat ze geen licht zagen, betekent dat ze veel te veel licht zagen. En dan laat je het wel uit je hoofd. Om met je handen op de tast langs de muur de deur te zoeken. Want je hebt je handen hard nodig om die ook voor je ogen te houden. Als er zoveel licht is. Ja, ja, zo zit dat. Ja, verblindingen. Dat is de verblinding van de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dat zou aanbreken. En zo konden ze de deur niet vinden. Want de deur hangt samen met het kruis. De overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Dus het oordeel over Sodom en Gomorra is een beeld van het oordeel van het oude verbond. Dat blijkt ook wel, want wat er van overblijft was de vrouw van Lot. En die keek achterom en werd dus een zoutpilaar, want een zoutpilaar kijkt altijd achterom. Wist u dat? Dat is een moeilijke. Een zoutpilaar kijkt altijd achterom. Want een pilaar is een opgericht teken, dat is een monument. Dus die herinnert altijd aan het verleden. En het is van zout, want zout is een beeld van het woord van God. Uw woord zij te alle tijd met zout besprengd. Zout is een beeld van het woord van God. En als het tot monument wordt, het woord van God als monument en verder niks. Niks levens, maar doods, maar wel een monument. Een opgericht teken. Dan praat je dus over het Jodendom. Het wettische leven, het leven onder de wet. Oude zakken heet het bij een andere gelegenheid, maar daar gaat het nou niet om. Maar dan praat je over het Jodendom zoals het tot in onze dagen bestaat onder de wet. Want het hele Jodendom, het hele Joodse leven is niks anders dan één zoutpilaar. Dat is de vrouw van Lot. Die staat er dus nog. Daar kunnen wij naar kijken en zeggen, oh ja, dat is waar ook. Maar Sodom is wel verwoest. Goed, hè? Ja, schitterend beeld. Dat is het. Daarom staat in het Nieuwe Testament nog gedenk de vrouw van Lot. Dat wil zeggen, zodat je niet onder de wet komt. Dan ben je dood. Dat herinnert wel aan Bijbelse waarheden, maar het leven is eruit. Nou, Lot zelf zonder vrouw, er was dus alleen een man. Geen vrouw, was alleen een man. He? Na de wet. He? En die kwam te wonen in Zoar, dat was het ene plaatsje van de vijf. Vier werden er verwoest, één bleef over. Vier werden verwoest, dat waren de grote plaatsen. En het ene kleine plaatsje bleef over, dat heette ook zo klein. Zoar, er staat een paar keer bij, is je niet klein? Ja, dat is klein. Ja hoor, ja, is je niet klein, zegt Lot? Ja, dat is klein. Oh, ja, dat is klein. Ja, weet je wie het is? Dat is nou Paulus, klein dus. Dat is een beeld van de gemeente, Zoar, ja. Een kleine plaatsje. Nou, daar kwam Lot te wonen en toen had hij geen nageslacht en hij was daar met zijn twee dochters, want twee staat ook voor eerst geboorterecht, maar toen moest er nageslacht komen en toen kwam er ook nageslacht van Lot, maar Lot heeft er zelf, laat ik het netjes zeggen, niets van gemerkt. Zodat een verborgen nageslacht kwam, waarvan niet helemaal zeker te zeggen was of het zijn zonen of zijn kleinzonen waren. En die kleinzonen waren van dezelfde vader, Moab, en van hetzelfde volk, Ammon, dat betekenen de namen, van hetzelfde vader, Moab, en van hetzelfde volk, Ammon. Want die zonen werden door Lot verwekt bij die twee dochters, of moet ik het anders zeggen, de twee dochters zorgden dat die zonen verwekt werden door die vader die er verder geen weet van had. Dat is het verhaal. Maar dat is een beeld van de gemeente, want Lot is een beeld van Israël, wat leeft na de wet, wat bevrijd is van de wet, gelovig overblijft uit de Joden in de dagen van Handelingen, maar daaruit ontstond, via een omweg, via een rare geheimzinnige manier, maar zo gaat het altijd natuurlijk, daaruit ontstond de gemeente, dat is Moab en Ammon. En Moab en Ammon, daardoor wordt uiteindelijk Israël weer verlost, want Rut, beeld van het bekeerde Israël in de toekomst, komt uit Moab, de Moabitische. Het is gewoon vervolg op deze tegenwoordige bedeling van de gemeente, daaruit ontstaat in de toekomst weer Israël. Dus komt uit Moab, maar zelfs letterlijk is het waar, want als in de Bijbel geschreven wordt over de plaats waarheen een gelovig Israël vlucht, om daaruit trouwens weer verzameld te worden, dan gaat het over Moab en Ammon. En ook Edom trouwens, maar dat komt uit een ander verhaal natuurlijk, maar dat is net zoiets. Maar uit Moab en Ammon, dat is net als je bij Jericho dus, of bij Jeruzalem, dat maakt niet uit, als je naar het oosten gaat en daar de Jordaan over gaat, bij Gilgal, dan kom je in Ammon. Het heet trouwens de eerstelingen der kinderen Ammon, zodat je maar weer ziet dat het toch iets te maken heeft met eerstgeboorterecht. Dat denkt nooit iemand aan, maar dat is wel zo. Want er staat dat er een paar landen zijn die vrij zullen blijven van die koning van Babel, althans op het moment aan het einde van de 70ste week. En ook vrij van die Russen trouwens, want er staat, deze zullen zijn hand ontkomen, Edom, Moab en de eerstelingen van de kinderen Ammons. Dat is Daniel 11, de laatste versen. En als je dat op de kaart opzoekt, is het precies de strook aan de oostzijde van de Jordaan, waarheen het gelovig overblijft, of waardoor het gelovig overblijft vervlucht naar Petra. Als men daar de Jordaan over gaat, is men in het begin van het land van Ammon. Maar naar het zuiden wordt het meteen Moab. En nog verder naar het zuiden wordt het Edom. Klopt precies. Maar het is typologisch voor de gemeente. Moab en Ammon en Edom eigenlijk ook, hoor. Het Edom is eigenlijk ook een eerstgeborene boven Jacob. Eigenlijk. En wordt daarom ook als type van de gemeente gebruikt. Ja, niet altijd, maar... Hè? Ja, ja. En dus ook een eerstgeborene. Ja, ja, zeker. Ja. Nou goed. Wat ik maar zeggen wil is dus dit. Dat die weduwe, die wordt gelost. Er staat er ook, de heilige Israël is uw losser of verlosser in Jesaja 54 vers 5. Dat is de verwijzing naar Boas die de losser was van Rut. Die niet alleen het erfdeel en dus de grond terugkoopt, maar ook met de vrouw trouwt. En deze weduwe, net als Rut die weduwe was, deze weduwe zal trouwen met de losser. Bij het geval van Rut heet hij Boas, in het geval van Israël heet hij gewoon Jehovah zelf, de Heer Jezus Christus, ja. Van wie Boas uiteraard een type was. Hè? Maar die heilige Israëls, die losser van Israël, die Israël vrij zou kopen, die wordt genoemd de God des ganzen aardbodems. Zodat je maar weer ziet wat het waar is, wat ik er straks zei. Die term Heere der Heerscharen houdt altijd verband, dat blijkt overal waar het gebruikt wordt, houdt altijd verband met de volkeren. Dus de Heere der volkeren, de God van de ganse aardbodem, is meer speciaal de echtgenoot en dus losser van Israël. Want Jehovah, de Heere, heeft u geroepen als verlaten vrouw, dat wil zeggen dat ze geen man heeft, om welke reden weet ik niet, als er geen weduwschap bij staat, dan is het gewoon scheiding natuurlijk. Maar het staat hier wel bij, dus verlaten kan ook zijn dat de man vertrokken is door te sterven. Dat kan natuurlijk ook. Maar een verlaten vrouw en dus bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. Die huisvrouw uit het verleden. Hoewel gij versmaad zijt geweest. En de huisvrouw der jeugd slaat op het oude verbond. Het versmaad zijn geweest slaat op de tegenwoordige dagen waarin wij leven. Je kunt ook zeggen, ook op de dagen van de ballingschap onder het oude verbond, dat kan. Maar dat is niet zo voor de hand liggend. Want wij kennen het Nieuwe Testament per slotverrekening. Dus het zijn de dagen van nu, waarin Israël versmaad is. Het is net hetzelfde als het Hosea zat zonder zijn vrouw. Gij zult vele dagen zitten zonder man. Zitten zonder man. Hoe eenzaam zit die stad. Ja. Oftewel, ze is versmaad geweest, maar zal weer trouwen. Voor een klein ogenblik, vers 7, heb ik u verlaten. Dat is dus het verlaten uit vers 6. De verlaten vrouw, dat is dus het tegenwoordige Israël. De man is er niet, oftewel de man is dood. Beide kan. Maar ze is verlaten. Ze is versmaad. Maar vers 7 zegt, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En dat zonder meer de verwijzing naar Hosea. Want ontfermingen is Rugama. De Heer zal zich over Israël ontfermen. En via die teksten uit Hosea kom je dus weer terecht bij zowel Paulus als Petrus. En dan vers 8. In een kleine toorn, overeenkomen met een klein ogenblik. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik. Zie je wel, een ogenblik. Verborgen. En dat is de tekst die dus aansluit bij vers 3 van het voorgaande hoofdstuk. Hij was verbergende het aangezicht. En hier zegt hij het zelf. Ik heb mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid, en ook 2000 jaar is klein in vergelijking met eeuwige goedertierenheid. Met eeuwige goedertierenheid zal ik bij u ontfermen. En eeuwige goedertierenheid is synoniem dus met grote ontfermingen van vers 7. En dit alles wordt beloofd door Jehovah, uw losser. Niet Boas, maar Jehovah, uw losser. Nou, daar moeten we het weer bij laten. Het is trouwens een mooi gedeelte om in te stoppen. Dan kunnen we daar volgende keer weer eens even over praten en de draad weer opnemen. Want het is helaas weer de hoogste tijd. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we hebben reden om u te danken voor die grote genade, voor die grote ontfermingen die ons deel zijn geworden. We danken u dat we daaruit mogen leven, mogen zien hoe deze oude profetieën ons spreken over onze heiland die we niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben, maar hoe ze ook spreken over de zegeningen die wij in hem hebben ontvangen. We danken u, Vader, dat we onze Heer mogen zien, ook door deze schriftgedeelten, als degene die met innerlijke ontfermingen bewogen was over de zondaren en die hen verlost heeft, die de losprijs betaald heeft, die hen roept om toch zijn stem te gehoorzamen, hem te volgen en deel te hebben aan de zegeningen die hij bereid heeft. We danken u, Vader, dat we uit die zegeningen mogen leven. Dat we het ons dagelijks bewust mogen zijn, dat we uw eigendom zijn en dat we geroepen zijn om, net als de Heer zelf, uw naam te verheerlijken hier op deze aarde en nog in dit oude lichaam. We danken u dat we daaruit mogen leven, dat we mogen bewust zijn dat we geroepen zijn met een hemelse bestemming, zodat we ook onze harten en onze gedachten zouden richten op uzelf. Wilt u ons daartoe de kracht ook geven, Vader, opdat we zouden onafhankelijk zijn van de omstandigheden om ons heen en juist daaruit onze blik opwaarts zouden richten in de wetenschap dat vandaar onze verlosser gekomen is en dat vandaar ook onze verlosser in de toekomst en andere malen zal verschijnen. Wees u zo ook met ons in deze dag, het verdere van deze dag en de dagen die voor ons liggen. Richt u ons oog op u, opdat inderdaad uw naam zou groot gemaakt worden in onze levens. Amen. In Jesaja 54 zijn we dus gebleven. De vorige keer, het is eigenlijk één geheel met Jesaja 53. Dat spreekt over het lijden en sterven natuurlijk van de Heere Jezus. Het verzoeningswerk wat hij gedaan heeft. Met tegelijkertijd de verwijzing naar de bedeling waarin wij leven, waarin de Heer zich verbergt. En daarna vindt het zijn vervulling weer in Jesaja 54, waar gesproken wordt over de zegeningen die ook Israël in de toekomst zal ontvangen. En waar gezegd wordt dat de man van Israël opnieuw zal verschijnen. Met name dan in vers 4 en 5 wordt dat gezegd, ja, vers 4, 5 en 6 eigenlijk, waar gezegd wordt dat de smaad van Israëls weduwschap niet meer gedacht zal worden, want uw maker is uw man, Heer der Heerscharen is zijn naam. Dat is vers 5. En vers 6, want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. En dan, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Dat verlaten zijn, dat slaat natuurlijk op de verlaten vrouw uit vers 6, de situatie van Israël. Maar in het algemeen spreekt het over de verborgenheid waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël en de wereld verbergt, zoals het in onze dagen nog steeds het geval is. En dat het daarop slaat, blijkt ook uit het volgende vers, vers 8. Namelijk, in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Dat lijkt een understatement, dat wil zeggen, dat lijkt een veel te zwakke uitdrukking. Een kleine toorn en een ogenblik, een korte tijd. Maar goed, we laten dat maar voor wat het is. We weten echter dat het slaat op de periode waarin wij leven. De hele vijfde bedeling feitelijk. Maar dat die toorn klein is en dat die verberging voor een ogenblik is, krijgt zijn betekenis door het contrast met wat er verder staat in het vers, namelijk, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heer uw verlosser. Die ontferming is natuurlijk dezelfde ontferming als in vers 7, maar in vers 7 staat, met grote ontfermingen zal ik u vergaderen, zodat het ontfermen uit vers 8 inderdaad wil zeggen dat Israël vergaderd zal worden door de ontfermer, oftewel door de Heer. En wat in vers 7 dus heet vergaderen, dat heet in vers 8 de verlosser En dat omgezet naar het werkwoord gaat het dus om verlossen. Vergaderen of verlossen zijn de twee woorden uit vers 7 en 8. En het gebeurt door de ontferming van de Heer. En het noemen van die ontferming is uiteraard een verwijzing naar de profetie van Hosea. Waar gezegd wordt dat de Heer zich toch weer zou ontfermen over Israël. Het is ook een van de woorden die later in het Nieuwe Testament wordt toegelicht. En dan via het Grieks is het vertaald met beminde. Hè? Er staat er eerst niet bemind, maar nu bemind geworden. En het is de vertaling van deze uitdrukkingen. Eerst niet ontfermd, maar nu ontfermd geworden. Zo staat het dan in Hosea. En hier vinden we de verwijzing daarnaar. Hier is dus inderdaad sprake van verberging. Er was verberging, maar het zal er niet meer zijn. Oftewel, de Heer had Israël verlaten, maar ook dat zal niet meer het geval zijn. En dat verberging uit 54 vers 8 slaat dus gewoon terug op de verberging van 53 vers 3. Waar ook staat, hij was verbergende het aangezicht, hij had Israël verlaten, enzovoorts. Maar daar zal ooit een keer een eind aan komen, de Heer zal zich weer aan Israël vertonen. Hetgeen dus ook duidelijk bevestigt in tamelijk letterlijke bewoordingen, dat in de toekomst God zijn werk aan Israël verder zal volvoeren, op dezelfde wijze zoals dat in het verleden gebeurde. Dat betekent dat het weliswaar best kan zijn dat de profetieën met betrekking tot Israël een vervulling vinden of een toepassing vinden in de gemeente in onze dagen, maar het neemt niet weg dat nadat die gemeente voltooid is, God zijn werk met Israël zal voltooien. En dat betekent dat die profetieën dus inderdaad gewoon een letterlijke vervulling zullen hebben aan Israël. De Heer zal zich namelijk weer openbaren en dus zich wenden tot Israël om Israël te verlossen, om zich over Israël te ontfermen, oftewel om Israël te vergaderen. En dan staat er in vers 9, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u tonen, noch u schelden zal. En dat betekent dus dat er een eind zal komen aan die toorn. Het is trouwens aardig om te zien dan dat hier de geschiedenis van de vloed van Noach nog een toepassing krijgt in de heilshistorie. Want de vloed van Noach is natuurlijk in de eerste plaats een herinnering aan de grote vloed uit Genesis 1 vers 2. Ik noem het altijd maar een echo daarvan, hè, de zondvloed. De vloed van Noach bedoel ik dus in dit geval. De grote vloed van Noach is als het ware een echo van de vloed uit Genesis 1 vers 2. Maar tegelijkertijd de voorafschaduwing van het vuur in plaats van water, waarmee de wereld vergaan zal op de bekende jongste dag. Maar hier wordt nog een ander beeld gebruikt. Het blijkt namelijk dat de wateren die toen over de aarde kwamen ook een beeld zijn van de volkeren die over Israël komen of andersom. Het gaat erom dat Israël verstrooid zou worden onder de volkeren, als het ware in de volkeren zou verdrinken. Maar het is maar eenmalig, staat hier, want er komt een tijd dat voorbij gaat. En dat, als het ware, het droge land weer uit de zeeën oprijst, de wateren zich terug moeten trekken. En dat betekent dat de volkeren zich terug zullen moeten trekken. En dat Israël dieper zijn voor volkeren, een bekende beeld. En uiteindelijk zijn die wateren de wateren uit de Openbaring 17. Ja, ook Daniel 7 kon natuurlijk ook. Maar ik bedoel de Openbaring 17. De vrouw, de hoer, die zit op vele wateren. Die wateren zijn het beeld van de volkeren. Die volkeren zouden Israël verdrukken. Maar die volkeren zouden geoordeeld worden. Zoals de wateren in de dagen van Noach ook moesten verdwijnen. Zo zullen die volkeren ook inderdaad verdwijnen. En Israël weer los moeten laten. Dat is de strekking dus inderdaad van vers 9. Waarna er staat in vers 10, want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. De bedoeling is natuurlijk dat hetzelfde is. Bergen en heuvelen zullen wijken dan wel wankelen. Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heer uw ontfermer. En let op de parallelismen van dit vers. Bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen, waarbij bergen en heuvelen dezelfde overdrachtelijke betekenis hebben natuurlijk als de wateren uit vers 9. In vers 9 zijn de wateren volkeren, in vers 10 zijn de bergen en heuvelen uiteraard de machthebbers op aarde, de koninkrijken der aarde. Lijkt me een duidelijke zaak. Het gaat dus om koninkrijken, bergen zijn koninkrijken, heuvelen zijn koninkrijken. Dat staat er vaak genoeg. Onder andere in Openbaring 17. Dus de wereldrijken zijn vergankelijk, betekent het in het algemeen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En nou komt er ook een parallelisme, net als in de eerste helft van het vers met de bergen en heuvelen. Er staat namelijk, mijn goede tierenheid zal niet wijkelen, oftewel, het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Heb je dat? Het is een prachtig parallelisme. Want de bergen zullen wijken, maar mijn goede tierenheid zal niet wijken. Zo kun je het ook lezen. Sla eerst een zinnetje over. En dan, heuvelen zullen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Dus op alle manieren is het een parallelisme. Het zit literair geweldig goed in elkaar. En dan zegt de Heere, uw ontfermer. En dat de Heere, uw ontfermer, slaat natuurlijk terug op vers 8. Want daar eindigt het met, zegt de Heere, uw verlosser. Maar hij zei, ik zal mij u ontfermen. Zegt de Heere, uw verlosser. En vers 10 eindigt met, zegt de Heere, uw ontfermer. Het bijzondere van vers 10 is eigenlijk dat er staat, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen. En zoals bergen en heuvelen met elkaar overeenkomen, komen dus goede tierenheid en verbond mijns vredes met elkaar overeen. Dat betekent dat die twee dingen samen horen en dat de goede tierenheid die de Heer zou geven en zou openbaren, dat die dus gebaseerd is op een verbond. Wat hier genoemd wordt, het verbond mijns vredes, oftewel mijn vredeverbond. Het verbond mijns vredes heet het dus hier. En later wordt het verbond weer genoemd, bij mij nog op dezelfde bladzijde. Dat is in hoofdstuk 55 vers 3. Waar staat, neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. Namelijk u geven de gewisse, dat is de verklaring van eeuwig, de gewisse weldadigheden van David. En wat in vers 10 van hoofdstuk 54 heet, vredesverbond, heet in 55 vers 3 een eeuwig verbond. Dat kan niet missen, want er staat in vers 10 van hoofdstuk 54, het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Dan blijft het dus altijd en is het dus eeuwig. En het lijkt me bewijs genoeg dat het daarbij om hetzelfde verbond gaat. Het vredeverbond is het eeuwig verbond. Een eeuwig verbond is een vredeverbond. De naam waaronder wij dit verbond kennen, is echter in de eerste plaats het nieuwe verbond. Het is namelijk hetzelfde als het nieuwe verbond uit Jeremia 31. Dat is volstrekt hetzelfde. Nieuw wil zeggen dat het komt in de plaats van een oude. Maar dat is de toelichting die in Jeremia 31 gegeven wordt. Het heet verbond mijns vredes. Omdat door dat verbond Gods vrede gegeven wordt aan Israël. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Hoe dan? Ja, via dat verbond, het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. Men zegt ook wel het genadeverbond in plaats van dat verbond der wet. Maar als we over genadeverbond spreken, dan wordt het wat moeilijk. Omdat er niet duidelijk is of we bedoelen het verbond met Abraham of het verbond met Christus. Daar is niet zo'n groot verschil tussen. Dus ik stel de verwarring eigenlijk wel een beetje op prijs. Maar het zal toch wat nader toegelicht moeten worden. Maar in ieder geval, het heet verbond mijns vredes, omdat de Heer zo zijn vrede zal geven aan Israël. En het heet eeuwig, omdat het inderdaad niet zal wankelen. Er zijn dus al drie termen ervoor. En ik heb al een andere genoemd, namelijk die van genadeverbond. Omdat door het verbond genade gegeven wordt. Het is immers een nieuw verbond ter vervanging van het oude. En het oude heet wet, en dus heet het nieuwe genade. En daarna hebben wij nog een probleem. Namelijk, het is zelfs in verband te brengen met nog twee andere verbonden. De ene is namelijk het verbond met Abraham. Want om het nou helemaal precies te vertellen, het nieuwe verbond is gebaseerd op het verbond met Abraham. Het is eigenlijk de vervulling daarvan, want het verbond met Abraham is eigenlijk alleen een belofte, zodat het altijd al wacht op het definitieve, de vervulling van de belofte. En het nieuwe verbond is inderdaad de vervulling van de belofte aan Abraham. Dus is het eigenlijk hetzelfde. Daarom ook heet het nieuwe verbond genadeverbond, in theologisch jargon, hoor, want in de Bijbel lees ik het niet. Maar aan de andere kant wordt de term genadeverbond ook gebruikt voor het verbond met Abraham. Maar in wezen is er geen verschil. In de tijd uitgezet wel, aan Abraham wordt het beloofd en in het zaad van Abraham wordt het daadwerkelijk gegeven. Maar het is uiteraard één geheel. Kan niet missen, het is één vaste lijn. En ik kom daar nog wel even op. Ik zal het even noteren, anders vergeet ik het misschien. Daar kom ik dus al op. Maar er is nog een andere zaak en die is veel minder bekend, helaas. Dat is namelijk dat nieuwe verbond eigenlijk ook niet alleen in zo'n relatie staat tot het verbond met Abraham, maar dat het net zo'n relatie heeft tot het verbond met David. Het volstrekt ook hetzelfde. Het is namelijk zo dat met David een verbond gesloten werd, dat een uit zijn zaad, een die uit zijn lijf zou voortkomen, voor eeuwig zou zitten op de troon. De troon van David. Dat moest nog vervuld worden en het wordt inderdaad vervuld onder het nieuwe verbond, niet onder het oude. En David krijgt dan ook eerst een zoon, Salomo, die dan een voorafschaduwing is van de latere Salomo, zoals Abraham eerst een zoon krijgt of zaad krijgt. Dat is Isaac en die is ook een voorafschaduwing van de echte, de latere Isaac, namelijk Christus. Die vindt precies hetzelfde plaatje en het zal ook blijken dat het zo in elkaar steekt, dat die twee dingen samenhangen. Hier trouwens ook, want ik heb u al even aangehaald, Jesaja 55 vers 3, en gezegd dat hetzelfde is, dat eeuwige verbond daar, is hetzelfde als het verbond mijns vredes uit 54 vers 10. Maar in 55 vers 3 heet het, ik zal met u eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Dan is het eeuwige verbond dus toch wel degelijk, of staat wel degelijk in verband met het verbond met David. En dus met beloften aan David. Want dat verbond met David kan trouwens ook heel goed gewoon belofte genoemd worden. Het is precies hetzelfde. Beloften aan David die vervuld zouden worden in het zaad van David, namelijk Christus. Enige probleem met het verbond van David, het Davidisch verbond, is dat het in tegenstelling tot de andere verbonden niet de basis is voor een speciale bedeling. Tenzij dan, maar daar komen we dan vanzelf op, tenzij dan dat het de basis is voor de bedeling van het koninkrijk. Toch, het gaat over een koninkrijk. Davidisch verbond belooft een koninkrijk. Maar het koninkrijk, dat komt inderdaad, maar als het koninkrijk komt, dan is dat gebaseerd op het nieuwe verbond. In plaats van op het oude, terwijl het net zo goed gefundeerd zou kunnen zijn op het Davidisch verbond. Verbond namelijk dat iemand uit de zaad van David op de troon zou zitten. En in de praktijk blijkt daar domweg geen verschil tussen te zijn, zodat het nieuwe verbond op verschillende wijze in het Oude Testament werd aangekondigd en beschouwd moet worden als de vervulling van een belofte. En nu ik het er toch over heb, een belofte is altijd een drie en een drie is altijd een dubbele. Het is altijd twee keer. Een drie is altijd een dubbele. Komt twee keer. En dat is ook zo. De belofte komt ook twee keer. De belofte komt namelijk in Abraham, maar wordt daarna nog eens een keer gegeven op heel andere wijze aan David. Maar het verbond met Abraham, zowel als het verbond met David, de twee dus, worden samen vervuld in het nieuwe verbond. Want zowel het verbond met Abraham als dat met David is een belofte. Een drie en dus een dubbele en vindt zijn vervulling in het nieuwe verbond en dus in de komst van het koninkrijk. Eigenlijk gewoon in de komst van heel het Nieuw Testamentische gebeuren. Dat is wist kunnen we ook makkelijk zien uit de plaatsen waarover deze dingen gesproken wordt. En eigenlijk zouden we daarvoor eerst even terug moeten naar 2 Samuel 7. Want dat is de plaats waar dat nieuwe verbond, of dat Davidisch verbond genoemd wordt. 2 Samuel 7. waar David een tempel zou bouwen, maar dat mag geen niet van de Heer. Want de Heer zegt tegen hem, er komt later iemand uit uw zaad die zal dat doen. Waarna wij onderwezen worden dat dat gebeurde door Salomo. Maar de realiteit is natuurlijk dat niet bedoeld werd Salomo in de eerste plaats, maar dat bedoeld werd Christus, de zoon Davids. Dus 2 Samuel 7. Dan staat er in de tweede helft van vers 11, helemaal aan het eind van vers 11, van 2 Samuel 7 staat, ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. David zou een huis maken voor de Heer, maar dat gaat niet door. Maar de Heer zal voor David een huis maken. Dat betekent dan dat een dynastie zal worden opgericht, een koninklijk huis dus. Want daar staat er vers 12, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Ik zal zijn koninkrijk vastmaken. De woorden zijn zodanig dat ze toch wel duidelijk, lijkt mij, wijzen naar zaad van David. Niet meteen in de dagen van David, maar later. Want als je het helemaal letterlijk leest, dan staat er inderdaad dat als David zal zijn overleden, dan zal pas zaad opstaan van David, die een vast koninkrijk zou krijgen. En Salomo werd natuurlijk geboren tijdens het leven van David. Maar als je het hier leest, zou je zeggen, het gaat om iets laters. Wel, beide is waar. Aanvankelijk worden deze profetieën toegepast op Salomo. Maar ja, Salomo's koninkrijk is niet bevestigd geworden. Toen Salomo overleed, toen werd meteen het koninkrijk trouwens al verdeeld. En het grootste gedeelte ging naar Efraïm. Dat wil zeggen naar Jerobeam. 10 stammenrijk immers. Gebeurde meteen na de dood van Salomo. Nou goed, er staat dan, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dat wil juist zeggen dat dat van David niet bevestigd zal worden. En zo gebeurde het natuurlijk ook. Maar daarna zou zaad van David verschijnen. Dat is uiteraard gewoon een messiaanse profetie. Het slaat op de komst van Christus. En van hem staat dan, die zal mijn naam of voor mijn naam een huis bouwen. Een koninklijk huis wel te verstaan. En dat niet alleen, maar die zal ook een tempel bouwen. Dat is het huis van de koning, maar het grijpt allemaal in elkaar natuurlijk. Hè? Maar die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks, de troon dus, de stoel des koninkrijks is immers een troon, die zal de stoel zijns koninkrijks, of ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid, vastmaken tot in eeuwigheid. Die zal dus niet wankelen. De stoel zou niet wankelen. Voilà, zo was het ook weer. We lazen net. Het verbond mijns vredes zal niet wankelen. In Jesaja 54, vers 10. Hebben we dus dezelfde woorden. Eigenlijk. Althans, woorden van gelijke strekking. En dan staat er in vers 14 van 2 Samuel 7. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Hier vind je dus dat de zoon van David ook zoon van God is, staat het duidelijk genoeg. En dat het ook over de Messias gaat, mag ook geen probleem zijn. Dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Daar krijg ik altijd vragen over, maar dat is geen enkel probleem. Dat gaat over de Heer die onze misdaden gedragen heeft. En die dus inderdaad als mens de straf der zonde onderging. Staat op zijn lijden en sterven uiteraard. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken. Gelijk als ik die weggenomen heb, die goede tierenheid van Saul. Dat is zo leuk, want er staat hier dat Saul dus een type is van de Heer in zijn eerste komst in vernedering. Staat hier gewoon bij. Mijn goede tierenheid zal van hem, dat zou eigenlijk met een hoofdletter moeten natuurlijk, want dat slaat op de Heer Jezus, zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul. Want van Saul werd het weggenomen, Saul stierf, van de Heer werd het weggenomen, die stierf ook. Maar daarna stond hij uit de dood op. En daar zit hem het verschil natuurlijk. Maar Saul is dus een type van de Heer in zijn eerste komst tot aan zijn dood. Maar staat er, die ik weggenomen heb voor Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Saul werd weggenomen ten behoeve van David, zodat Saul een type is van de Heer in zijn eerste komst, tot en met zijn kruisiging. En David is dan een beeld, in die verhouding dan, David is een beeld van de Heer in zijn opstanding. Het staat hier gewoon. Je kunt nog nauwelijks zeggen dat het hier bedekt staat, want het is bijna gewoon klare taal. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Hier is dus sprake van een eeuwig verbond met David. Met betrekking tot een koning uit zijn huis. En het aardige is dan ook dat als we in Hebreeën een toelichting vinden op het nieuwe verbond, zoals het dan heet in Jeremia, want daar is het aan ontleend, hè. Hebreeën namelijk citeert uit Jeremia over een nieuw verbond. Wel, als we in Hebreeën lezen over een nieuw verbond, dan gaat het in de eerste plaats over de hoge priester van het nieuwe verbond. De hoge priester van een eeuwig verbond. En hier in 2 Samuel 7 gaat het om de koning van een eeuwig verbond. En sluit je dat even kort, dan hebben we dus gewoon het nieuwe verbond met de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is een. Zodat deze beide verbonden, die van Abraham en die van David, samenvallen en vervuld worden in de verschijning van de Heer Jezus Christus, de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Ditzelfde 2 Samuel 7 wordt dan later bevestigd in Psalm 89. Dat is van redelijk groot belang. Psalm 89. Het is van redelijk groot belang omdat de apostel Petrus in Handelingen 2 zegt dat de psalmen van David eigenlijk psalmen zijn van Christus. Dat is een belangrijke sleutel tot de psalmen eigenlijk ook. Want in Handelingen 2 zegt Petrus dat David een profeet was en niet over zichzelf sprak, maar over zijn zoon, namelijk de Heer Jezus Christus, de Messias. En dat geldt dan dus ook voor Psalm 89. Hoewel hij natuurlijk daar niet speciaal op doelde.
Psalm 87.
89. Want daar staat. In vers 2. Ik zal de goede tierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen. Daar heb je dus letterlijk het verbond met David. Ik geloof niet dat die termen gebruikt werden in 2 Samuel 7, maar hier staat het wel degelijk. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen. En hij heeft gezworen, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Dan heb je twee eedzweringen, en zo hoort het ook. De een is, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, uit Psalm 110. En hier heb je een andere, namelijk, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Zodat je hebt een eedzwering met betrekking tot het priesterschap in Psalm 110 en een eedzwering met betrekking tot het koningschap in Psalm 89. Dus een dubbele eed dus. Vers 5 nog eens even, Psalm 89 vers 5. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen. Dat is dus een eeuwig verbond. Staat er, blijkt dus uit vers 3 en vers 5. En in vers 4 staat het verbond. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen. En het bouwen of opbouwen is al verwijzing naar een zoon. Ben, weet u wel, een bana, het bouwen. De bouwer en de zoon is immers dezelfde. Ik zal uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. En er staat er nog even achter waar het gaat gebeuren allemaal. In Petra staat erachter. Oftewel in Sela. Hetgeen letterlijk de verwijzing is naar de plaats, Petra natuurlijk. Maar wat overdrachtelijker is het de verwijzing naar het getuigenis van Petrus. Op deze Petra, daarom moest het even gezegd worden, hè, aan Petrus. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is een term waar men eigenlijk niet goed raad mee weet. Maar de betekenis is gewoon deze, dat Petra verwijst naar de beloften die in de psalmen staan. Alleen uit de psalmen heeft men ze weggeredeneerd. En daarom kan men ze niet meer terugvinden, blijven met die tekst in Matteüs zitten. Omdat die nergens meer bij aansluit. Maar wij weten dat Sela hier in de psalmen niet een rustteken is, maar het betekent in Sela of na Sela of te Sela, vanwege Sela of kortom, gooi er maar een voorzetsel voor, dat maakt niet uit. Het betekent die plaats op de landkaart, als het letterlijk genomen moet worden. En overdrachtelijk heeft het ook een betekenis, maar dat zei de Heer in verband met Petrus. Hebben jullie dat wel eens gelezen? Dat is een mooie hoor, in ik hoop er over niet al te lange tijd uitgebreider op in te gaan. Die uitspraken in Matteüs. Nou, niet hier, denk ik, maar even kijken, dat is Matteüs 16. Matteüs 16. Dacht ik. Ja? Dat Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Vers 16. Van Matteüs 16, dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat de Christus de zoon van David is, of dat Jezus de zoon van David is, was bekend. Maar hij zegt, gij zijt de zoon van de levende God, zodat hij meteen verwijst naar het verbond met David, eigenlijk. Want de zoon van David zou de zoon van God zijn. Nou, in via Psalm 89 krijgen we dan inderdaad in dat verband de verwijzing naar Sela, of Petra, in het Grieks dan. En dat zegt de Heer ook. Want de Heer zegt in vers 18, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, Petra, Petrus, Petrus is mannelijk dan, gij zijt Petrus en op deze Petra, dat is dan vrouwelijk, zal ik mijn gemeente bouwen. En men zegt dan dat Petra slaat op dat getuigenis van Petrus. Dat zal dan ook wel, natuurlijk. Natuurlijk, maar waarom heet dat dan zo? En daarvan is het antwoord, waarom gebruikt de Heer dan zo'n rare uitdrukking? Dat is toch een beetje een vreemde manier om dit te zeggen. Want dan zou dat Peter betekenen, op dit rotsvaste getuigenis zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is natuurlijk zo. Maar het is wel een rare manier om het te zeggen. Maar dat het zo gebeurt, is omdat het de verwijzing is dus naar deze oud-testamentische schriftplaats over Sela. Maar ze krijgen hier een overdrachtelijke betekenis mee. Een betekenis namelijk niet zozeer de plaats Petra als wel deze prediking van de apostel Petrus. En dan slaat het dus niet op de roeping van Israël in de toekomst, maar op de roeping van de gemeente in het heden. En die twee dingen worden hier samengekoppeld, dus door deze uitdrukking Petra. En dat dat zo is, gaan we weer, dat dat zo is, blijkt uit de volgende verse. Want er staat in vers 19, en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, zodat u het koninkrijk der hemelen opent. Daar komt de vanavond aan de Petrus aan de hemelpoort staat. Maar goed. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Dus de Heer zegt gewoon tegen hem, maar dat wist Petrus toen ook niet, dat hij de eerste spreker zou zijn op de Pinksterdag. Dus het openen van het koninkrijk, want het koninkrijk is gebaseerd op het nieuwe verbond. Daar houden we ons juist mee bezig, dat wordt hier dus ook weer bewezen. Het is nooit weg dat ik het dus even meeneem hier. Het koninkrijk der hemel is gewoon het nieuwe verbond. Het koninkrijk wordt geopend door Petrus, want hij is de eerste spreker. En die zegt dan ook, het is mij geoorloofd vrij uit de deur open te zetten. Vrij uit tot u te spreken. Maar dat is uiteraard hetzelfde. Waarna wij altijd de vraag stellen, maar dacht Petrus bij zijn prediking aan het aardse koninkrijk of aan de roeping van de gemeente, namelijk een hemels koninkrijk? Het antwoord is, waar hij aan dacht kan niet schelen, maar God had tegen hem gezegd dat als hij op aarde wat zou ontbinden, dan zou het in de hemel ontbonden zijn. Dus ook als Petrus predikt over een aardse koninkrijk, dan komt er toch ook een hemels koninkrijk tot stand. En eventueel andersom, maar dat staat er hier niet bij. Wat er staat is namelijk, zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemel gebonden zijn en wat er gebonden wordt is uiteraard gewoon het verbond, het nieuwe verbond wel te verstaan. Het zou op aarde gebonden worden of bindend worden en dus in de hemel ook, zowel Israël als de gemeente dus. En ja, moment hoor. En datzelfde geldt dus ook voor het ontbinden, want wat ontbonden werd was het oude verbond. En wat dus ontbonden werd is het oude verbond niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. En dat hemelse wordt aangeduid door die term Petra. Daarom wordt het door de Heer speciaal genoemd. Op deze Petra. Nou krijgt Petra, oftewel Sela uit de psalmen, naast de letterlijke betekenis, die overigens onbekend is, maar het doet er niet toe, ook een overdrachtelijke betekenis, zodat u maar beziet, broeder Voorhorst, dat deze tekst dus niets te maken heeft met het hanteren van enige vorm van kerkelijke tucht. Dan mag je vraag stellen.
Kijk, ik las van iemand.
Jawel. Nee, dat is nergens voor nodig, dat weten wij zo wel.
Dat wij vandaag, na de dag,
ja,
wat wij op aarde binden,
ja,
dat is ook in de hemel gebonden.
Ja.
En wat wij onbinden, dat was ook in de hemel ontbonden.
Ja.
Dus dat geldt dan voor predikanten en evangelisten en dergelijke mensen.
En schoenveters.
Die evangelie brengen.
Ja.
Ik kan het niet best geloven.
Nee.
Omdat het hier een opdracht is aan Petrus.
Ja.
Net als in Matthäus 28, daar staan 11.
Ja, het wordt alleen gegeven aan die ene die die sleutel heeft. En nadat het naar de poort opengezet is, heeft de sleutel geen enkele functie verder meer. Dat is dan al gebeurd. Waarbij ik overigens wel moet zeggen dat deze sleutel, sleutelen, dat maakt niet zoveel uit, dat deze sleutel hetzelfde is als de sleutel der wijsheid en de sleutel uit het huis van David. Sleutel Davids. Volstrekt hetzelfde sleutel van het koninkrijk en de sleutel van de wijsheid, daar ben je bij, in beide gevallen bij David en Salomo terecht en dus bij Christus zelf. En die sleutel is inderdaad, in de praktijk even, de sleutel is dat alle oud-testamentische profetieën spreken niet over David, niet over Jozua, niet over Mozes, niet over Henoch, niet over Noach, maar over Christus. Nou, dat is wat Petrus dan ook zegt in zijn allereerste toespraak op de Pinksterdag. Hij zegt, dat was wel David die het zei, maar hij had het niet over zichzelf, hij had het over Christus. Nou, dat is de sleutel. Of, dat staat er daar niet bij, maar dat is de sleutel.
Maar in Handeling 10, daar kun je toch ook zien, dat Petrus daar gedwongen wordt om naar de hoofdman te gaan, omdat hij op moest.
Daar heb je het verhaal. In Handelingen 10, daar hebben we het net gisteravond hierover gehad, op dezezelfde plek. Maar in Handelingen 10 heb je hetzelfde verschijnsel, dat Petrus eerst, hij zegt het ook in zijn toespraak daar, want hij mag weer spreken, hij zegt in zijn toespraak daar dat dit evangelie, dit woord gepredikt is, beginnende bij heel het Joodse land en Jeruzalem enzovoorts, zodat het te maken heeft met Israël. Maar daarna komt hij aan bij die heiden terecht, bij Cornelius, en daar vind je dus inderdaad al iets terug van de speciale roeping van de gemeente. Maar het is weer Petrus die de tent opent. Die het koninkrijk opent of hoe heet zoiets. Het is later Paulus die eerst gebaande weg van Petrus verder bewandelt. Petrus zet de deur open en Paulus gaat erin en gaat binnenstaan en vertellen hoe het werkelijk zit. Zeer tot leedwezen van Petrus. Die gedegradeerd wordt tot portier. Maar, zo zag hij het, maar je kunt natuurlijk ook zeggen, hij was bevorderd tot portier. En dat is een betere gedachtegang natuurlijk. Maar het is weer Petrus. Je zou bijna ook zeggen dat het openen van het prediken op de Pinksterdag zou in de eerste plaats in verband gebracht moet worden met wat op aarde ontbonden wordt. En gebonden ontbonden wordt. En dat dit toestand bij Cornelius te maken heeft met wat in de hemel gebonden en ontbonden wordt. Ik weet wel dat ik dan een beetje Roomse worden dan de paus. Dat wil zeggen, wat meer verschil maakt dan er in werkelijkheid in de Bijbel is. Maar het gaat maar om het principe dat de waarheden van Israël en de volkeren en de waarheden van de gemeente beide gepredikt worden aanvankelijk door Petrus. Hij is degene die voorop loopt en dat is altijd al zo geweest. Dat was zijn aard en daartoe heeft de Heer hem trouwens bovendien ook geroepen. Met alle vreemde consequenties van dien. Want hij was natuurlijk naar de mens al een... verrichtte hij al baanbrekend werk. Om het dan heel positief te zeggen. Dat was zo positief niet, maar... Maar hij liep al voorop als mens en in zijn bediening voor de Heer liep hij ook voorop. Hij opende dus, en hij was ook degene dus die ontbond, dat wil zeggen het oude verbond, nietig verklaarde, daar komt het ongeveer op neer, en die het nieuwe verbond bond, dat wil zeggen hij verklaarde dat van toepassing. Want hij verklaarde dat deze Jezus inderdaad door God was opgewekt en gezet was, dan zal ik het citeren dan dit keer uit Handelingen 10, gezet was tot rechter over de levenden en de doden. Dat wil zeggen dat hij een eeuwig koninkrijk had. Precies. En dat geldt voor zowel aarde als hemel. En dat is de strekking van deze woorden uit Matthäus 16. Zie? Aarde en hemel, beide. Dat er verschil bestaat, dat is waar. Maar dat hoeft Peters niet te weten, want bij hem maakte het niet uit. Als je op aarde de deur openzette, ging die in de hemel ook open. En toen ging Paulus daar naar binnen. Zo was het verhaal. Nou, terug dan naar Psalm 89, waar dan stond. In vers 5. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. In Sela, dat is letterlijk, of vanuit Sela, dat is het aardse Petra, in de woestijn van Edom, jawel. Maar je kunt ook zeggen, op grond van het getuigenis van Petrus. Zullen we Sela eens vertalen, hè? Sela vertalen we dan met op grond van het getuigenis van Petrus. Dat kan ook. Dan neem je Sela dus overdrachtelijk in de betekenis die de Heer eraan geeft in Matthäus 16. En dan kom je dus ook terecht bij het nieuwe verbond. En dan staat er meteen, en wat gij binden zult en wat ontbinden zult. En nogmaals, heel die uitdrukking van binden en ontbinden heeft niks te maken met de zogenaamde kerkelijke tucht, want zoiets bestaat niet. Er is niemand die heerschappij voert over het erfdeel Gods. En als de voorgangers, de herders van de kudde dat al niet moeten, niet mogen, want dan staat er, in Petrus staat er, aardig genoeg, hè, in Petrus. Als de herders dat dan al niet mogen, dan er wel anderen dan al zeker niet. Die staat namelijk niet heerschappij hebbend over de kudde, maar als voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Dat is de gedachtegang. Dus de binden in de zin van letterlijk binden enzovoort, dat is er helemaal niet bij. Want zo is het ooit toegepast natuurlijk. Hè. Bij de mensen in de kerken gesmeten en aan de brandstapel gebonden zelfs. En over vuur lees ik al helemaal niks, dus vooruit maar. Zo zit het dus niet. Integendeel, het zijn versen die misbruikt worden, maar het zijn versen die spreken over de dubbele werking van het nieuwe verbond. Maar waar men dat zich niet bewust is, of gewoon domweg helemaal al niet weet, vindt men het in die versen niet terug. En daar zit natuurlijk eigenlijk het probleem van die versen. En zo gaat het vaak. Dat is precies ook wat gebeurt met de term Sela in de psalmen. Men weet niet dat het letterlijk slaat op Petra. Men kent die functie van Petra niet in de woestijn van Paran, in Teman, het gebergte van Edom of hoe het maar heten mag. Men kent het niet en vindt het hier dan ook niet terug. Helaas. Men heeft het daarom ook niet vertaald. Dat is wel zo wijs geweest natuurlijk. Zodat wij het alsnog kunnen doen. Nou, ik zal uw zaden tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Dies loven de hemelen, uw wonderen. O Heere, ook is uw goede tierenheid, ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Waarbij je afvraagt wie is de gemeente der heiligen. En het antwoord is, als Sela letterlijk Petra is, is de gemeente der heiligen gewoon het verzamelde overblijfsel van Israël in Petra. Maar als Sela overdrachtelijk Petra is in de zin van Matthäus 16, dan komen we speciaal terecht bij de gemeente in onze dagen, waar Paulus zoveel van te vertellen had. Dan is het die gemeente der heiligen. En het noemen van de hemel in dit verband ligt dan natuurlijk zeer voor de hand. Het is trouwens diezelfde psalm waarin Rahab genoemd werden, hebben we het al eens een paar keer over gehad. Dat is Rahab in vers 11. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Naar aanleiding van Jesaja. Omdat Rahab de verwijzing is naar Egypte. En daarmee tegelijkertijd naar het oude verbond. Hè? Maar dat is weer een poosje geleden. Dat was namelijk Jesaja 51, vers 9. Zijt gij het niet die Rahab uitgehouden hebt? De grootspreker, hebben we dat vertaald? En dat bleek Egypte te zijn. Die de zeedraak verwond hebt. Dat blijkt of Egypte te zijn of zelfs Satan zelf. En het aardige is dat je dat dus in Psalm 89 ook tegenkomt. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Vers 11 is dat van de psalm. En daar staat het ook in verband met de golven, met de zeeën. Vers 10 is dat. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee, wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. En het leuke daarvan is dat Rahab verwijst naar Egypte en de wateren zijn dan de wateren van de Schelfzee. Maar we hebben zojuist al gelezen over de wateren van Noach. En we hebben ook al eens gezien dat die Rahab niet zozeer Egypte is, maar dat er achter zich bevindt de zeedraak. Want dat stond in Jesaja 51 er weer naast. En dat is gewoon Satan zelf en dan slaat het zelfs op de wateren van Genesis 1. Die moesten wijken op de derde dag, opdat het droge land daaruit zou tevoorschijn komen. Allemaal precies hetzelfde verhaal. En dan ziet u dat deze schriftgedeelten inderdaad in elkaar schuiven. Hè? Zo'n stukjes van de legpuzzel. Want de Bijbel is toch een soort puzzelboek. Ja. Dat merkt u misschien niet, maar er is een boek. Dat heet zo. De Bijbel is geen puzzelboek. Dat is geschreven ter bestrijding van de boeken van Helinsy. Een of andere Nederlandse theoloog die promoveren moest, heeft een boek geschreven. De Bijbel is geen puzzelboek. Maar het is maar wat je eronder verstaat. Natuurlijk is de Bijbel geen puzzelboek. Maar het is wel degelijk zo dat in de Bijbel de profetieën verspreid staan en die moeten met elkaar vergeleken worden. En dat is precies wat je met een legpuzzel doet. Maar is de Bijbel weliswaar geen puzzelboek? Het is ook geen geschiedenisboek. Wat zou je gedacht zijn? Hoeveel geschiedenis erin staat? Enzovoorts. De Bijbel is zelfs geen theologisch boek. Wat zou je gedacht zijn? Nou ja, hoeveel theologie erin staat. Zo is het nog maar net, ja. Goed. Nou, dan gaan we weer terug naar... We waren even in de psalm, psalm 89. Ja, daar wil ik even bij blijven, want ik vind het zo mooi. Eigenlijk zouden we hem helemaal moeten lezen. Want de hele psalm staat wel boven God zal zijn volk verlossen. Maar eigenlijk spreekt de hele psalm over David. En zijn zaad. Of David namelijk zijn zaad. Het gaat over de koning. In vers 21 bijvoorbeeld weer, ik noem maar even wat hoor. Ik heb David mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Waar had hij die dan gevonden? Wel, achter de kudde, als de goede herder. En de goede herder wordt tot koning gezalfd. En de goede herder is de Heer in zijn eerste komst. En daarna wordt hij tot koning gezalfd, gepromoveerd. Nou ja, en dan staat er in vers 27... Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God, namelijk de rotssteen. Ook een verwijzing naar Sela, leuk hè. De rotssteen mijns heils. Petra, mijns heils. De rotssteen mijns heils. Vers 27, zodat je maar weer ziet dat de Messias de Zoon van God is. Gij zijt mijn vader, mijn God, en de rotssteen mijns heils. En dan zegt God weer, ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen. De eerstgeborene, het dubbele deel, wil dat zeggen. En dus ook een hemels en een aards deel. En dus weer de gemeente zowel als Israël. De dubbele toepassing dus van Sela. Ten hoogste, ik zal hem stellen, ten hoogste over de koning der aarde. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Of God heeft hem tot Heer en tot Christus gesteld. Ver boven alle overheden machten aan zijn rechterhand. De rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Enzovoorts. En dan, ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden. Dat is de eeuwige goede tierenheid of weldadigheid van God. En dan... En mijn verbond zal hem vast blijven. En dat is dus datzelfde verbond als uit vers 4. Het verbond met David dus. Maar het is gewoon het nieuwe verbond, uiteraard. Mijn verbond zal hem vastblijven vanaf vers 30. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten. Hoe komen ze erop, hè? Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten. Dat wil zeggen dat het zaad in eeuwigheid op de troon zal zitten. Maar het vers ligt dus naast weer, Psalm 110. Namelijk, zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester, zittend, in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dan is je dus ook koning, maar hier is sprake van iemand anders, blijkbaar, die koning is en die ook in eeuwigheid gezeten is. Maar het is dus dezelfde, kan niet missen. Deze gezeten zoon van David moet dezelfde zijn als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek uit Psalm 110. Er is geen andere mogelijkheid. En dan hebben we nog vers 34. Maar mijn goedertierenheid zal ik van hem niet wegnemen. Ik moet eigenlijk meenemen. Vers 32. Indien ze mijn inzetting ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goedertierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Dat wil zeggen dat hier hetzelfde staat als in 2 Samuel 7. Wanneer hij misdoet, zo zal ik hem met mensen straffen of zoiets, plagen. Enzovoorts. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken. Alleen hier staat het niet over hem, maar over hen. Meervoud. Maar naast Jesaja 53 en 54, waar we nu vandaan komen, is het makkelijk genoeg. Want daar lezen wij dat die heer enkelvoud, die knecht enkelvoud, de zonden droeg van hen, van het hele volk. En dat was dus een meervoud. En dat valt hier gewoon samen. Dus ik zal mijn goedertierenheid van hem niet wegnemen. In Psalm 51 heet het weer, neem uw heilige geest niet van mij. Het betekent uiteraard precies hetzelfde, dat door de kracht van die geest de Heer uit de dood zou opstaan. En zo weekt zijn goedertierenheid dus inderdaad niet. En dus staat hier vers 35 van Psalm 89. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit mijn lippen uitgegaan is, maar het is mijn verbond, zal ik niet anders maken of veranderen of vervangen. Want het oude verbond zou veranderd, oftewel vervangen worden, maar het nieuwe verbond niet. En dan wordt weer verwezen naar de eedswering aan David. Dezelfde eedswering. Dus als uit het begin van deze psalm, in vers 4 namelijk. Maar in vers 36 staat, ik heb eenmaal gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liege. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Zodat hier weer even staat dat de zon een type is van Christus. Leuk hè, dat typologie in de Bijbel toch zelf verklaard wordt hè. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan is dat dus ook, op een andere manier uiteraard. Want, dat is heel mooi, zal ik dat eens even uitleggen, dat is een leuke schiep en net te binnen, zomaar. De zon en de maan zijn beide typen van Christus. Kan, hangt er vanaf hoe je het toepast, maar beide typen van Christus. De zon komt overeen met de oude van dagen uit Daniel 7. En de maan komt overeen met de mensenzoon uit Daniel 7. Want in Daniel 7 vind je 4 dieren voor 4 koninkrijken, wereldrijken. De telling is afwijkend van een openbaring, maar dat doet er niet toe. Maar het zijn 4 dieren. Daarna komt de 5e, zo hoort dat. Je hebt 4 gehad, dat gaat voorbij, 4 gaat altijd voorbij. Dan komt de 5e, dat is de definitieve, het koninkrijk van de steen. Zoals we zojuist gelezen hebben. Niet gelezen? Een stenen koninkrijk ook niet. Nou, heb ik die term toch meer gehoord? Nou, doet er nou niet toe. Maar dat is de 5e. Maar het koninkrijk wordt in Daniel 7 beschreven als de oude van dagen. Die zat op de troon. En daarna werd gezien als eens mensenzoon en die naderde tot de oude van dagen en hem werd gegeven enzovoorts. Nou, beide zijn een type van Christus, de oude van dagen, een beeld van Christus als de eeuwige. Degene die heerlijkheid had, eer de wereld was, zal ik maar zeggen. In zijn pre-existentie, in zijn voorbestaan. Als de onveranderlijke. Maar de mensenzoon die tot hem nadert, is een beeld van de Heer Jezus, die opstaat uit de dood en verhoogd wordt en gezet wordt op de troon, zoals het heet. En nu van vers 1, hè, was Johannes 7. En nu kom ik in Johannes 4. Gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En daarna staat het andersom. En het volk dat u niet kende, want vanuit Israël wordt de gemeente geroepen. Maar de gemeente kende ook Israël niet. Er was helemaal geen contact. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Maar dat volk, het volk dat u niet kende, zal tot u lopen. Een volk wat geroepen wordt uit heidenen. Wel, die heidenen, die dan tot de gemeente behoren uiteraard. Die heidenen zouden lopen tot Israël. Terwille van de Heere, de God van Israël. En terwille van de heilige Israëls. Want de gedachte is, en dat is die van het einde van het vers, dat God heerlijkheid gezonden heeft aan Israël, van het Joodse volk eventueel, maar dat heidenen zich tot Israël wenden om vanuit Israël